De boodschap voor deze morgen is opnieuw uit Matteüs 22, de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. De eerste 14 versen. We zullen dat gedeelte eerst nog een keer lezen. En dan zien naar iemand die wel is ingegaan op de uitnodiging, maar op een verkeerde manier. En hier wordt één zo'n persoon aangegeven. Maar in werkelijkheid zijn het er denk ik vele malen meer. Heel veel mensen in deze tijd. We zijn in zekere zin wel ingegaan op de uitnodiging. We zijn op weg naar de bruiloft. Op weg naar de hemel. Maar ze gaan op een verkeerde manier. Deze gelijkenis is gesproken door het volk Israël. Duidelijk te zien. Mensen die eerst genodigd waren, dat is het volk Israël, maar zij verwierpen de Heer Jezus. En vervolgens ging het evangelie naar de heidenen. En die kwamen. En ik denk zomaar, en ik zeg heel bewust, ik denk, het zijn mijn gedachten, dus dat is niet veel waard. Niets waard. Maar ik denk dat als de Heer Jezus nu opnieuw op aarde zou komen, en in een kerk zou spreken, en hij zou komen bij dit gedeelte van die man die wel bij de bruiloft aanwezig is, maar op een verkeerde manier. Dat de Heer Jezus zou zeggen dat daar vele mensen zoals deze man waren. Vele mensen in de bruiloftzaal die daar op een verkeerde manier zijn. We zullen eerst dat gedeelte lezen en dan wat verder gaan kijken naar die ene man in dit gedeelte. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zekere koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. En ze wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zeg de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. En die uitnodiging die staat nog steeds. Alle dingen zijn gereed. Alle dingen zijn gereed voor u. Deze uitnodiging die gaat tot ieder mens. We zullen het zo meteen ook wel lezen. Maar zij zulks niet achtende zijn heen gegaan. Deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaad het aan en doden hen. Als in de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren zenderde, heeft hij doodslagers vernield en een stad in brand gestoken. En dit is ook gebeurd. Als u denkt van nou, dit is een mooi verhaal, wordt het misschien voor het eerst. Dit is niet zomaar een verhaal. Dit is gebeurd. Het volk Israël heeft als natie de Heer Jezus verworpen. Er waren individuen die de Heer Jezus wel aannamen, maar het geheel van de natie verwierp hem. Toen ze stonden voor de rechterstoel van Pilatus, riepen ze: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En het is gebeurd. De Romeinen zijn gekomen en ze hebben Jeruzalem verwoest. Er is geen steen op de andere gebleven. Dat is ook wat hier bedoeld wordt. De Heer heeft vele malen zijn dienstknechten gezonden, ook toen de Heer Jezus opgestaan was. Toen hij opgevaren was en toen de Heilige Geest was uitgestort. Heeft nog vele malen in Jeruzalem het evangelie geklonken. En ze hebben duidelijk gezien, dit moet van God zijn. Ze konden de tekenen die gebeurden niet weerspreken. Maar ze verharden zich en ze verwierpen het evangelie. Ze verwierpen de Heer Jezus. Ze verwierpen de boodschap. Ze verwierpen de uitnodiging. En uiteindelijk is inderdaad de stad Jeruzalem verwoest. En het volk Israël verspreid over de hele wereld. En dat laat zien. Gods woord houdt stand. Er is een uitnodiging. En die geldt nog steeds. En die mag nog steeds komen. Maar als u de uitnodiging verwerpt, dan heeft dat wel gevolgen. Dan heeft dat eeuwige gevolgen. We lezen verder hier vers 8. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen de wegen en zoveel als gij zult vinden, roep ze tot de bruiloft. Zoveel als gij zult vinden, roep ze tot de bruiloft. Niet zomaar deze en gene, maar zoveel als gij je vinden zult. Iedereen die je tegenkomt, met andere woorden, nodig ze uit voor de bruiloft. Iedereen die je tegenkomt, nodig ze uit. Spreek het evangelie. De uitnodiging is voor iedereen. En waarom gaat die uitnodiging uit? Opdat die mensen zouden komen. Daarvoor worden ze genodigd. Daar zijn we de vorige keer op gewezen. Er is een uitnodiging met de bedoeling dat u komt. Er is niet een uitnodiging met de bedoeling dat u afgewezen wordt. Het is de bedoeling dat u komt. Het is de bedoeling dat u komt zoals de koning bepaald heeft. Dat gaan we zo meteen zien. En dezelfde dienstknechten, vers 9, vers 10, uitgaande op de wegen, vergaderden allen die ze vonden, bij de kwade en goede. Oftewel, wat wij zouden noemen de nette mensen, die netjes leven, maar ook mensen die niet zo netjes leven. Kwade en goede zijn genodigd. Je hoeft niet te zeggen van, oh, ik ben te slecht, het kan niet voor mij zijn, ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan. Dat is niet waar. Of misschien is het wel waar dat u veel verkeerde dingen heeft gedaan. Maar het is niet waar dat dan de uitnodiging niet voor u zou zijn. De Heer Jezus heeft zijn bloed gestort voor een ieder. En zijn bloed is een verzoening voor de zonde van de hele wereld. Dus ook voor uw zonde. Wat u ook gedaan hebt. Als u zich keert tot de Heer Jezus. Als u knielt bij het kruis. Als u uw leven aan zijn voeten aflegt, dan is de vergeving ook voor u. En dan bent ook u welkom bij de bruiloft van de koningszoon. Kwade en goede, zonder onderscheid, zijn genodigd. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al dat een mens niet gekleed zijn met een bruiloftskleed. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. Hier is iemand die is wel ingegaan op de uitnodiging. Iemand die, zouden we kunnen zeggen, wel naar de hemel wilde. En die ook godsdienstig was. Maar op de verkeerde manier. Ik heb een tekst in Galaten. Of liever gezegd twee teksten die dat duidelijk maken. Wat hier bedoeld wordt. Het is een Galaten hoofdstuk 3. Vers 26 en 27. Galaten 3. Vers 26 en 27. Want gij zijt allen kinderen Gods. Door het geloof. In Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Als het ware als een kleed wat je aantrekt. Er staat hier ook een aantekening bij, een kanttekening bij het woordje aangedaan. Dat geeft een hele mooie duidelijkheid. Die ook weer terugverwijst naar deze gelijkenis van die bruiloft. En daar staat namelijk als een geestelijk kleed. Het aandoen van Christus. Als een geestelijk kleed waarmee onze geestelijke naaktheid en schaamte bedekt wordt. En wij als met een bruiloftskleed versierd worden. Deze man die hier zit. In de bruiloftszaal. Het is wel bijzonder dat de dienstknechten van de koning hebben dat niet gezien. Dat hij niet goed gekleed was. Maar de koning ziet het onmiddellijk. Ja, we kunnen mensen voor de gek nemen, houden. We kunnen met onze woorden een indruk wekken. Dat we erbij horen. Dat we kinderen van God zijn. Maar we kunnen de koning niet bedriegen. Deze man wordt onmiddellijk gezien. Hij heeft geen bruiloftskleed. En dat betekent, hij is niet bekleed met Christus. Hij is gekomen met een eigen gerechtigheid. Met eigen goede daden. Met eigen ideeën. Hoe hij bij God zou kunnen komen. En dat laat dus, dat brengt ons onmiddellijk terug bij Genesis hoofdstuk 3. Genesis 3. En dan zien we Adam en Eva in de hof. Ze zijn naakt. Er is geen schaamte. Ze wandelen met God in een volkomen gemeenschap. En dan komt die ander. Dan komt de slang, Satan. En die misleidt Eva. Maakt haar begeerig om meer te hebben dan de Heer haar gegeven had. Om meer te zijn. Want als je eet van deze vrucht, zei de slang, dan zul je als God zijn. En Eva zag die vrucht en de begeerte werd gewekt. En ze nam en ze at en ze gaf aan Adam en hij at. Ze waren niet tevreden met wat ze hadden. En ze hadden alles. Ze wilden meer. Ze wilden meer zijn. Ik denk dat het vooral is. Ze wilden meer zijn. Niet tevreden met de positie die de Heer ze gegeven had. Terwijl ze alles hadden. Een heerlijkheid die niemand van ons hier op aarde gekend heeft. Zo in een volkomen rust. Vrij van zonde. In een volmaakte wereld. Te wandelen met God. En ze waren niet tevreden. Ze wilden meer. En toen ze aten, toen zagen ze, we zijn naakt. En ze schaamden zich. En wat deden ze? Ze namen vijgenbladen en daar maakten ze schorten van en ze bedekten zich ermee. Maar het werkte niet. Want zodra de Heere kwam, schaamden ze zich nog steeds. En ze verborgen zich. En de enige bedekking die hun schaamte wegnam, was de bedekking waar de Heer zelf voor zorgde. Dat lezen we ook in het hoofdstuk. De Heer nam een dier en slachtte dat. Lezen we dat niet met zoveel woorden, maar het is duidelijk dat dat gebeurd is. En de Heer bekleedde ze met de huid van het dier. Het laat we gelijk zien, het evangelie. De mens is schuldig en kan zich niet bedekken met eigen werken. Daar staan die vijgenbladen voor. Eigen werken. Want het lijkt wel even te werken en voor elkaar werkt het ook wel, maar voor God niet. En de enige bedekking die de schaamte wegnam, was dat de schuldige, de onschuldige, stierf voor deze schuldige. Dat het bloed van een onschuldige vloeide. En God zelf bekleedde ze met de huid van dit onschuldige dier. En dat beeld is wat hier bedoeld wordt. Als we in de bruiloftszaal komen en we zijn niet bekleed met de Heer Jezus, dan zal gebeuren wat hier staat in vers 13. Toen zei de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knessing de tanden. Er zijn twee mogelijkheden. Of de hemel. Of de hel. En we mogen niet spreken over de hel in deze tijd, want het is te kwetsend. Dat is schokkend. Dat kun je niet maken. Maar de Heer Jezus is er heel duidelijk over. Er is een hemel en er is een hel. Een hel is een plaats van duisternis. Een plaats van wening en van knessing der tanden. In deze tijd maakt de mens een spelletje van de hel. Letterlijk. In videogames wordt de hel afgebeeld. En de mens wordt als het ware geestelijk voorbereid, misleid moet ik zeggen. Geestelijk misleid dat het in de hel zo erg allemaal niet is. En het is duidelijk in de wereld van films en games dat demonen zo erg niet zijn. Daar kun je het best mee uithouden. En de hel is zo erg niet. Maar het is geen realiteit, het is een leugen. Een leugen uit de hel zelf. De Heer Jezus zegt, de hel is een plaats van duisternis, van wening, van knessing der tanden, een plaats van vuur, van pijniging. Maar het is wel een plaats die de mens zelf kiest. We kunnen God niet de schuld geven als we naar de hel gaan. Hij heeft alles gedaan. Alle dingen zijn gereed en in ieder is genodigd. En de Heer Jezus openbaart zich aan ieder mens op de een of andere manier. En ieder mens krijgt die kans om het leven te nemen. Maar wat is de reactie van de mens op de uitnodiging? Verwerpen we die uitnodiging? Zoals zoveel in deze gelijkenis? Of, wat in deze tijd veel gebeurt, zijn we als die ene man? Die wel op weg ging. Die wel naar binnen ging. Maar die niet een bruiloftskleed aan had. Die met zijn eigen ideeën kwam. Met zijn eigen gerechtigheid. Met zijn eigen goede werken. In het boek De Christenreis komen we dit ook tegen, dit beeld. Als christen op weg gaat, als hij overtuigd is dat hij een zondaar is, dat het oordeel van God boven zijn hoofd hangt, dan wordt hij door evangelist, ook een beeld van een dienstknecht van de koning, gewezen op die smalle poort. En hij zegt, door die poort moet je naar binnen. Een christen gaat er weg, ook hij wordt nog misleid om met die eigen werk aan de gang te gaan. Maar hij gaat toch verder en hij komt bij die poort en hij gaat daar doorheen. En dan wordt hij de weg gewezen, de smalle weg, de koninklijke weg, die rechtuit gaat. En als hij die weg volgt, dan komt hij bij het kruis. En dat is de weg van God. Door de smalle poort. Langs het kruis. Er is geen vergeving. Er is geen redding zonder het kruis. En bij het kruis, daar het christen zijn last kwijt. Daar is de volkomen verlossing. Niet door enig eigen werk. Maar alles door de Heer Jezus die daar hing. Die alles heeft gedaan. En die daar kon zeggen, het is volbracht. Nu zijn alle dingen gereed. Daar is de verlossing. Bij het kruis van Golgotha. Maar als deze christen verder gaat in dit boek, dit beeld van de weg van de christen, dan komt hij onderweg nogal wat mensen tegen die ook op diezelfde koninklijke weg zijn. Die ook op weg zijn naar die bruiloft, om het zo maar even te zeggen. Op weg zijn naar de hemel. Maar die zijn niet door die smalle poort gekomen. Die zijn niet langs het kruis gekomen. Ze zijn of over een muurtje gekropen, of ze zijn gewoon op een zijweg binnengekomen. Maar ze zijn niet langs het kruis gekomen. En toch zijn ze ervan overtuigd dat ze bij de hemel binnengelaten zullen worden. En dat het goed zal zijn. En dat zijn die mensen die hier bedoeld worden. Die daar zijn, zonder een bruiloftskleed. U kunt niet in de hemel komen met uw eigen werken. U kunt niet in de hemel komen met de goede indruk die u hebt gehad. Met de ervaring die u heeft gehad. Met de emotionele beleving die u heeft gehad. Met de ontroering die u misschien heeft gehad in een preek. Tijdens het Bijbellezen. U kunt niet in de hemel komen met iets anders dan alleen het verbrachte werk van het kruis, aan het kruis. U kunt niet in de hemel komen zonder het geloof in de Heer Jezus alleen. In de gekruisigde Christus. Nothing in my hands I bring. Simply to thy cross I cling. Ik breng niets mee, maar ik klamp mij vast aan het kruis. Dat is de verlossing. Uw eigen werken zijn niets waard. Hoe mooi het ook lijkt. Uw eigen gedachten zijn niets waard. Hoe ontroerend ze ook kunnen zijn. En misschien zijn andere mensen er wel van onder de indruk. Misschien zijn ze er wel ontroerd van en spreken ze er goed over. Maar het is niets waard. Het is ijdelheid. Alleen het kruis. Alleen het geloof. Kan uw redding zijn. En als u met iets anders aan die bruiloftstafel aanzit, dan zal gebeuren wat hier staat. Dan zal de koning zeggen, vriend, vriendin, hoe zijt gij hier gekomen? Geen bruiloftskleed aan hebben. En dan zult u gegrepen worden En u zult geworpen worden in de buitenste duisternis. Geloof in de Heer Jezus. Vertrouw niet op uw eigen werken. Laat u niet misleiden door uw eigen gedachten. Laat u niet leiden door uw hoogmoed. Want dat is het probleem. Dat is het probleem. Waarom u daar zou zitten zonder bruiloftskleed. Hoogmoed was de zonde van Satan. Waardoor hij viel. Hoogmoed was het. Waardoor Eva nam van die vrucht. Ze wilde als God zijn. Hoogmoed is het. Wat de mens ervan weerhoudt. Om de hemel binnen te gaan. De mens wil niet buigen. De mens wil niet buigen voor de Heer Jezus. Ook al weten we misschien dat Hij de weg is. Dat Hij de waarheid is. Dat Hij het leven is. We houden ons veel liever vast aan onze godsdienstige bezigheden. Aan onze godsdienstige verplichtingen. Daar hechten we meer waarde aan. En we hopen dat we daarmee wel in de hemel kunnen komen. Maar u zult bedrogen uitkomen. Want zelfs er zou u binnenkomen. U zou gegrepen worden. U zou geworpen worden in de buitenste duisternis. En daar is geen verlossing meer voor mogelijk. En het zou eigen schuld zijn. De koning heeft alle dingen gereed gemaakt. De koning heeft gezorgd. Dat u een eeuwigheid met hem kunt zijn. In het licht. In de vreugde. In de vrijheid. Vrij van zonde. Vrij van uzelf. Eeuwige vreugde. Eeuwige blijdschap zal op uw hoofd zijn, zegt Jesaja tot twee keer toe. Is het uw hoogmoed? Die zal verhinderen dat u dat zult genieten? Is het uw hoogmoed? Die ervoor zal zorgen dat u eeuwig in de hel zult moeten zijn? In plaats van pijn, in plaats van duisternis, van knessende tanden, van eeuwige spijt. Ik had hier niet hoeven zijn. Ik heb de uitnodiging gehad. Maar ik heb het verworpen. Ik heb het zo vaak gehoord. Ik heb zo vaak in de kerk gezeten. Ik heb zoveel in de Bijbel gelezen. Ik heb zoveel preken gelezen. Maar uiteindelijk heb ik de koningszoon verworpen. Ik wil op mijn eigen manier zalig worden. En ik heb me laten bedriegen door mijn eigen gedachten, door mijn eigen gevoelens. En diep van binnen wist ik het ook. Ik heb het verworpen. Het is mijn eigen schuld dat ik hier ben. Als u dit hoort, is het nog niet te laat. Kniel voor de koning. Kniel voor de Heer Jezus. Omarm het kruis van Golgotha, want dat is uw redding. Misschien worstelt u wel met die hoogmoed. Belijd het voor de Heer Jezus. Hij kan het wegnemen. Wat er mogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij hem. Maar wilt u? Wilt u voor die paar jaar dat u hier op aarde bent? Het is een korte tijd, dat vliegt voorbij. Wilt u per se vasthouden aan uzelf? En dan verloren gaan? Wie zijn leven zullen behouden, die zal het verliezen. Of wilt u het eigen leven verliezen? Want dan zult u het leven ontvangen. Zoals Mozes zei. Ik hou het leven en de dood voor. Kies dan het leven. Kniel voor de Heer Jezus. Aanvaard zijn uitnodiging. En laat u bekleden met zijn gerechtigheid. Amen.